Het thema van de preek is de eerste liefde. En straks gaan we daarvoor lezen uit Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. En in die tekst treffen we eigenlijk de brief aan die gericht was aan de gelovigen te Efeze. In Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 komen we in totaal 7 brieven tegen, die ook aan 7 verschillende gemeenten gericht waren. Met dus ook een specifieke boodschap voor die gemeentes. Maar de brieven zijn ook voor ons bedoeld. Natuurlijk zijn er specifieke aspecten die voor die gemeentes golden. Maar er zit ook heel veel informatie in die voor ons nuttig en belangrijk is. Want als dat niet zo was, had God het ook niet laten opnemen in de Bijbel. Want wat moeten wij er anders mee? Het is voor al de volgelingen van Jezus bedoeld. En in het bijzonder voor degenen die hem proberen te dienen. En dat is ook wat de Bijbel zelf leert. En laten we dat dan ook lezen, want dat staat in Openbaring hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 3. Openbaring 1, vers 1 tot en met 3. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Hier komen wij erachter dat, ook al is Openbaring door Johannes geschreven, dat het niet zijn eigen woorden zijn. Hij is niet de afzender. Deze woorden zijn afkomstig van Jezus zelf, van God. En als God spreekt, dan kunnen wij zijn woorden maar beter serieus nemen. Want wie heeft nou meer te zeggen, meer waardevols te zeggen dan God zelf? En Openbaring bevat dus alleen maar woorden door God geïnspireerd. Eigenlijk woorden rechtstreeks van hem. En alsof dat idee nog niet voldoende is om ons bij de les te krijgen, wordt hier nog eens aan toegevoegd dat degenen die dit lezen of voorlezen, maar ook de mensen die dit horen, dat ze zalig zijn. En dit wordt meegegeven om ons te laten zien hoe belangrijk de inhoud van Openbaring voor ons is. Alleen lezen of alleen horen is niet voldoende om zalig te zijn, want we moeten het ook bewaren. Dus lezen en bewaren of luisteren en bewaren. We moeten ook wat doen met die informatie. En dus, als wij vervolgens verder gaan lezen in Openbaring, waaronder ook in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, dan mogen wij ons afvragen en we mogen ook de Heer vragen, wat wilt u hiermee tot mij zeggen of tot ons zeggen? Wat is de boodschap of wat zijn de boodschappen hierin die voor ons zijn bedoeld, waar wij iets mee mogen doen? En vergeet het niet, het zijn woorden van Jezus zelf. Willen we zijn wil kennen, dan zitten we hier op de goede plek in Openbaring. Nou, als we straks gaan kijken naar die brief aan de Efeziërs, zien we een aantal zaken die eigenlijk terugkomen in alle brieven. En voor sommigen is dat misschien toch een verrassing. Want het eerste wat we namelijk zien is dat de gemeente wordt beoordeeld. En uiteraard kan een oordeel of een beoordeling zowel positief als negatief uitpakken. En besef, deze brieven die zijn gericht aan kerken, aan gemeentes, aan mensen die in God geloven, aan mensen die in Jezus geloven en er ook op een bepaalde manier mee bezig zijn. En toch worden zij beoordeeld. Dus dit laat ons meteen al zien dat hoe wij ons leven leiden ertoe doet. Ook al zijn wij afhankelijk van genade voor onze redding, dan nog doen onze werken ertoe. Dat is wat dit duidelijk laat zien. We worden beoordeeld, dus wat wij doen, doet ertoe. En laten we ons niet misleiden door dat genade, ja, die er is, verder niet meer uitmaakt wat wij doen. Dat blijft belangrijk. En het tweede wat je in de brief aan de Efeziërs ziet, maar ook bij al de andere brieven tegenkomt, is dat wij altijd de mogelijkheid hebben om te kiezen of wij wel of niet naar God luisteren. In sommige gevallen benoemt Jezus positieve zaken, positieve punten. En daar hebben we dus de mogelijkheid om daarmee door te gaan, of om het op een gegeven moment op te geven. Of als we het nog niet deden, het te gaan oppakken. En dat geldt ook voor de waarschuwingen die hij geeft. We hebben daar altijd de keuze om ons wel of niet te bekeren van zo'n heilloze weg. En daarom is het volgende voor ons heel belangrijk om te beseffen. God gunt ons allemaal, ieder mens, het beste. Maar willen we dat daadwerkelijk ervaren, dan moeten we doen wat hij zegt. En laten we nu dan gaan lezen, Openbaring hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. En dit is dus de opdracht van Jezus. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij een leugenaars hebt bevonden, en gij hebt volharding en hebt verdragen om mijns naams wil, en gij zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt, en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch, dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Nou, zoals ik net al aangaf van tevoren, zien we hier heel duidelijk dat de gemeente of de gelovigen worden beoordeeld. En in dit geval is het geen onverdeeld succes. Zeker, er zijn punten waar de Heer over te spreken is. Maar het belangrijkste is niet op orde. En in vers 4 zegt Jezus daarover, maar ik heb tegen u, het is een negatief punt, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt. En hoe ernstig dat is, blijkt ook wel uit de woorden die daarop volgen. Je kunt niet de goede punten wegstrepen tegenover de minpunten, of andersom. Dit laatste punt weegt heel zwaar mee. Want Jezus zegt ook dat als deze situatie niet verandert, dat het slecht met ze zal aflopen. Eigenlijk zegt Jezus letterlijk dat hij de kandelaar zal wegnemen. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk? De kandelaar wegnemen. Het is niet echt een bekende uitdrukking. Nou, dat kun je weten als je ook de rest van Openbaring leest, en in dit geval wat eraan vooraf gaat. Daarom is het ook altijd belangrijk dat je niet naar een vers of een hoofdstuk op zichzelf alleen kijkt, maar ook naar het grotere geheel. En als we dus heel Openbaring erbij pakken, dan zien we dat ten eerste Jezus degene is die de boodschap verzendt. Hij is de afzender. En we zien ook dat hij wandelt te midden van 7 kandelaren. En dat die kandelaren symbool staan voor gemeentes. Dus als hij het over de kandelaar heeft, heeft hij het over de gemeente. En we kunnen dit heel concreet maken door het op onze eigen gemeente toe te passen. Stel dat wij, de evangelie gemeente Diemen, onze eerste liefde verzaken. En we blijven daar eigenlijk maar mee doorgaan. We veranderen daar niet in. Dan komt er een moment waarop deze gemeente verdwijnt. Door God wordt opgeheven. En dat is niet wat we willen. De enige legitieme reden voor de gemeente om te verdwijnen is de opname van de gemeente. Maar niet omdat wij niet naar de wil van God handelen en leven. En je kunt je natuurlijk ook afvragen. Ja, oké, dat geldt voor de gemeente. Maar hoe zit dat met mij persoonlijk? Of met ons persoonlijk? Stel dat de gemeente niet de liefde naar God verzaakt, maar hoe zit dat als ik wel mijn liefde verzaak? Heeft dat dan ook gevolgen? En ik denk het wel. Ik denk dat wij de mogelijkheid hebben om ons heil, om onze redding te kunnen verspelen. Dus we moeten het ook op onszelf betrekken. En wat trouwens ook de betekenis precies zou kunnen zijn hiervan. Eén ding is sowieso overduidelijk. We willen niet dat de kandelaar wordt weggenomen als Jezus dat zo duidelijk zegt. En Jezus wil dat ook niet. Dat is ook de reden dat hij de gemeente waarschuwt. Hij wil niet dat dat gaat gebeuren. Met hun niet. En met ons niet, en daarom waarschuwt hij hen. Nou, de eerste liefde is in de ogen van God dus iets belangrijks. Iets cruciaals. Maar wat betekent nou eigenlijk de eerste liefde? Gaat het soms over het eerste meisje of jongen, of de eerste man of vrouw op wie je ooit verliefd was? Als je naar het woord eerste kijkt, dan zou dat de betekenis kunnen zijn. Maar het lijkt me wel een beetje zeer onwaarschijnlijk in dit geval. En daarom heb ik ook opgezocht van, ja, wat is nou het Griekse woord wat hier wordt gebruikt en hoe kun je dat vertalen? En het Griekse woord dat is protos. En dat zijn eigenlijk twee mogelijke vertalingen. De eerste is eerste in tijd. En dat komt dus overeen met een uitleg van degene op wie je het eerst verliefd was in je leven. Maar de tweede betekenis die ook bij dat woord past is eerste in rang. Of eerste in positie. Of je zou ook kunnen zeggen voornaamste of belangrijkste. En dat is veel logischer in dit verband. Dus eigenlijk kunnen we dat ook zo formuleren. De gemeente van Efeze had haar belangrijkste liefde verzaakt. En de belangrijkste liefde is natuurlijk God. Hij hoort voor een gelovige, voor een christen, onze grote liefde te zijn. Maar hielden de mensen uit de gemeente van Efeze dan niet meer van God? Nou, dat lijkt mij niet. Ik denk, als je God hebt leren kennen en ook tot geloof bent gekomen, dan is het onmogelijk om niet meer van God te kunnen houden. Maar uit hun leven bleek niet langer dat God de belangrijkste liefde in hun leven was. Dat als het er aankomt van wie wij het meeste houden, dat hij alleen de eerste plaats inneemt. En waar doet dat ons aan denken? Aan het eerste gebod. Aan het grote gebod. Als schriftgeleerden of fariseeën bij Jezus komen, dan komen ze met de vraag, wat is nou het belangrijkste gebod? Ze hebben de 10 geboden en nog talloze andere regels gekregen in de wet van Mozes. En eigenlijk is de vraag aan Jezus, ja, welke is nou eigenlijk het belangrijkste van allemaal? En Jezus noemt niet één van deze punten. Maar hij noemt de essentie van de hele wet. Dat is het grote gebod en dat komt hierop neer. Dat we in de eerste plaats God lief hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. En met al onze kracht. En het tweede, daaraan gelijk, dus ook belangrijk, is dat we onze naaste lief hebben zoals God ons heeft lief gehad. Of zoals je jezelf lief hebt. Maar in de eerste plaats komt de liefde voor God. Dat is het eerste gebod. En bij de gemeente in Efeze was dit erbij ingeschoten. En besef goed, deze gemeente was dus een kerk. Het waren mensen die in God geloofden en die met allerlei geestelijke zaken bezig waren. Sterker nog, ik denk dat als wij de gemeente van Efeze vandaag de dag hadden gekend, wij dit oordeel niet hadden zien aankomen. Of deze beoordeling, liever gezegd. Ze waren bezig met allerlei geestelijke zaken. Ze waren heel druk en actief. Alleen de geestelijke hoofdzaak, de relatie met God en de liefde voor hem, die waren te veel naar de achtergrond verdwenen. En als dit de gelovigen van Efeze kon overkomen, kan het ook ons gebeuren. En misschien is dat zelfs al het geval. En dan geldt de waarschuwing van Jezus en zijn oproep tot bekering ook voor ons. Als wij ook die eerste liefde verzaken, dan mogen ook wij ons daarvan bekeren. Of, als wij die liefde niet hebben verzaakt, dan is het belangrijk dat wij ervoor waken dat het niet gaat gebeuren. Dus zo zie je dat het ook voor ons van belang is wat Jezus tegen de gemeente van Efeze zegt. En Jezus waarschuwt dus dat ze moeten veranderen. Ze moeten zich bekeren. En dan volgt toch wel iets opmerkelijks. Namelijk de oproep om werken te doen. En blijkbaar is er dus een relatie tussen liefde en werken. Jezus zegt eigenlijk, doe weder of opnieuw uw eerste werken. En er is ook een relatie tussen geloof en werken. Dus eigenlijk zien we dat werken er absoluut toe doen in het christelijk geloof. En dat zie je eigenlijk opnieuw bevestigd, ook door die beoordelingen die plaatsvinden. Want wat moet er anders worden beoordeeld dan je werken? Alleen we moeten zorgen dat we een helder beeld hebben van wat die dingen betekenen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Want onze werken zijn dus duidelijk belangrijk. Alleen onze eigen werken, onze goede werken, zijn niet voldoende om voor God als rechtvaardig te kunnen worden bestempeld. En door hem daardoor ook aanvaard te kunnen worden. Onze goede werken zijn onvoldoende ten opzichte van de andere niet zulke goede werken die wij hebben. En dus kunnen we door eigen werken niet worden gered. En zijn we afhankelijk van genade. En die genade is er dankzij Jezus. Omdat hij het werk heeft volbracht wat daarvoor nodig was. En door zijn werk kunnen wij met God worden verzoend, vrede met hem maken en worden gered. Niet door onze eigen werken. Maar om God te kunnen dienen, om aanspraak te kunnen maken op wat hij ons aanbiedt, hebben we wel en geloof nodig en liefde. En zowel liefde als geloof kunnen niet zonder werken. Dus daarom zijn die werken belangrijk. Niet om ons te redden, maar je kunt niet lief hebben zonder werken. En je kan ook niet geloven zonder werken. Dus dat maakt werken zo belangrijk. En het is trouwens niet zo dat de gemeente in Efeze geen werken hadden. Sterker nog, Jezus begint met tegen hen te zeggen dat hij weet van hun werken. Hij is op de hoogte van al de goede dingen die ze doen. En hij benoemt ook een aantal zaken. Positieve punten waar wij dus ook van kunnen leren. Hij heeft het over hun inspanning. En over hun volharding. Dus het is echt een gemeente die actief was, bezig. En een ander positief punt is dat zij mensen met een bepaalde titel of naam niet zomaar aanvaarden. En niet klakkeloos aannamen wat zij zeiden, maar de mensen en hun leer eerst toetsten. En dat zijn dus ook belangrijke dingen voor ons om toe te passen. Die goede punten moeten we niet negeren, die kunnen wij juist ook gaan toepassen. Alleen, het belangrijkste, dat was dus nog niet op orde. Dat waren werken, ja, die dingen die waren wel goed, die Jezus benoemde, maar ze behoorden niet tot de categorie van eerste werken. En in deze brief zie je eigenlijk al best wel veel van hoe God naar onze werken kan kijken. Hij zag dus de goede werken die ze deden. Maar hij zag ook dat het niet de eerste werken waren. Dat is het tweede wat Jezus erover zegt. En het derde wat hij zegt is dat hij de werken van de Nicolaïten haat. En het feit dat de gemeente in Efeze daar ook een afkeer van had, was een pluspunt. Maar zo zie je dus dat er werken in je leven kunnen zijn die God haat. Er kunnen werken in je leven zijn die op zich goed zijn, maar waar voor God persoonlijk niet heel veel waarde aan zit. En er zijn werken die voor hem heel veel betekenen. Werken die hem goed doen, en dat zijn de eerste of belangrijkste werken. Dat zijn de werken waaruit hij kan proeven en ervaren dat hij onze grote liefde is. Dus op die manier kan God naar werken kijken. En wat voor werken treft hij aan in ons leven? Hopelijk veel van die laatste categorie. Maar misschien wel een paar categorieën waar nog wat mee moet gebeuren. Nou, laten we nog een tekst lezen samen. En die vinden we in 1 Korintiërs hoofdstuk 13. En daar lezen we ook vers 1 tot en met 7. Korintiërs hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 7. Al waar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al waar het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al waar het dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al waar het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Nou, wat dit bekende hoofdstuk ons duidelijk maakt, is dat liefde hetgeen is wat daadwerkelijk waarde verleent aan ons doen en aan ons laten en aan ons spreken en aan ons zwijgen. In de dingen die wij doen kan liefde worden geproefd of worden gemist. En dat kan ook gebeuren in dingen die we juist niet doen. En dat kan ook zijn dus in wat we zeggen of in de dingen die we niet zeggen. Daarin kun je zowel liefde proeven of juist een gebrek aan liefde opmerken. En hoewel het niet in de opsomming naar voren kwam, had het er net zo goed kunnen staan. Liefde is ook actief en niet passief. Liefde brengt dingen voort. Het raakt ons, het motiveert ons, het brengt dingen voort en moet tot uiting komen. En als liefde tot uiting komt, dan kan het door anderen worden geproefd en ervaren. En dat geldt ook richting God. Als wij onze liefde uiten, pas dan kan hij het ervaren. En daar komen we ook weer op het belang van die werken. En als we naar Jezus zijn ernstige waarschuwing kijken, dat we God niet tekort moeten doen door niet de meeste of belangrijkste liefde naar hem te uiten, dan moeten we dus ook kijken naar wat hij ons aanraadt om te doen. En Jezus heeft het erover dat wij opnieuw onze eerste werken moeten doen. En als Jezus het daarover heeft, dan denk ik dat hij daarmee op twee zaken doelt. Ten eerste letterlijk zaken die wij nu niet meer doen, maar vroeger wel deden. En dingen die we nu niet meer op een manier doen zoals we die vroeger deden. En om met dat laatste punt te beginnen, dat is een valkuil binnen iedere relatie. En heeft te maken met gewenning. Als je tot geloof komt, tijdens je bekering, of bij andere bijzondere gebeurtenissen in je leven, ben je vaak enthousiast. Blij. En zijn allerlei dingen nieuw, spannend en opwindend. Dus je bent er ook veel mee bezig. Je wil eigenlijk niets missen. Maar na verloop van tijd beginnen we te wennen aan die dingen. En ze worden gewoon of normaal. En dat kan ertoe leiden dat we dingen nu niet meer doen zoals we ze ooit wel deden. We doen het misschien met minder passie, minder enthousiasme, minder toewijding. Of we maken er minder tijd voor vrij, voor zaken. We hebben er misschien niet meer zoveel zin in bepaalde dingen. Of we doen dingen vanuit gewoonte en vanuit plicht. En daarom is het goed om af en toe eens naar jezelf te kijken. Ook naar ons als gemeente, maar ook naar jezelf als persoon. Hoe zit dat bij mij? Bijvoorbeeld in een dienst als vandaag. Als ik liederen aan het zingen ben, doen die liederen die ik zing God dan echt goed? Of raakt het hem niet? Of nauwelijks? En hoe zit dat als ik iets aan hem geef of voor hem wil doen? En er zijn meerdere vormen van geven. En dat kan financieel zijn, van je geld of van je bezit. Maar je kunt ook geven van je tijd. Of van je aandacht. Of van je inzet, van inspanning die je levert. Maar wat het ook is, als ik iets geef aan God, heeft het dan echt waarde voor hem? Is hij daar blij mee? Doet het hem goed? Wel, als dat vanuit liefde voor hem voortkomt en als er geen andere personen of zaken of objecten zijn die evenveel of misschien zelfs meer liefde ervaren. Is God de grootste liefde? Of moet hij het delen in ons leven? Of neemt hij niet eens de eerste plaats in? Ja, en het andere wat dus mogelijk is, is dat wij dingen niet meer doen die we vroeger wel deden en die wel belangrijk zijn. En dat heeft vaak te maken met dingen die God van ons vraagt. En het is eigenlijk ook hypocriet om te zeggen dat je van God houdt, dat hij de belangrijkste voor je is, en dat je vervolgens totaal niets geeft om zijn wil. Er zijn twee bijbelteksten die ik wil aanhalen die met betrekking tot dit onderwerp voor zich spreken. En beide zijn uitspraken van Jezus. Voor de eerste citeer ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. En daar zegt Jezus in Johannes 14, vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. En in de NBG-vertaling, in Matteüs 7, vers 21, zegt de Heer: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is? In een relatie is het fijn als je liefde voelt. En als je liefde voelt, is het ook heel makkelijk om liefde te geven, om goed met een ander om te gaan. Maar liefde is veel meer dan alleen een gevoel. Als wij de tekst bekijken die we net hebben gelezen uit 1 Korintiërs 13, komt gevoel trouwens nauwelijks aan de orde. Veel meer nog is liefde eigenlijk ook vooral een keuze. En we kunnen ervoor kiezen om dat te doen waarvan we weten dat het voor de ander belangrijk is. Waar diegene veel waarde aan hecht, wat diegene goed doet. En dat kunnen we doen als we diegene werkelijk hebben leren kennen. En ik wil een heel simpel voorbeeld daarvan delen. Ik probeer zelf meestal bij de bidstonden aanwezig te zijn. En soms heb ik ook heel veel zin om naar de bidstond te gaan. Ben ik echt verlangend. Omdat ik bijvoorbeeld me goed voel of omdat er zaken spelen waarvan ik heel graag wil dat ervoor wordt gebeden. En dan is het niet zo moeilijk om naar de bidstond te gaan. Maar veel vaker heb ik dat gevoel helemaal niet. Heb ik niet speciaal het verlangen om naar de bidstond te gaan. En niet dat ik dan met tegenzin ga. Maar ik heb ook niet speciaal het gevoel van ik moet van binnenuit. Maar ik ga dan wel omdat ik weet dat het belangrijk is. Omdat ik weet dat God het belangrijk vindt. En daarom ga ik. En mijn punt is dan ook, je hoeft geen liefde te voelen om liefdevol te kunnen handelen. En liefde komt uiteindelijk tot uitdrukking in onze houding en in ons gedrag. In wat we doen, maar zeker ook in hoe we dingen doen en waarom we dingen doen. En uiteindelijk draait het om een persoonlijke relatie met God, tussen God en ieder mens. Dus tussen God en mij, maar ook tussen God en u en tussen God en jou. En hoe kunnen wij dan ervoor zorgen dat wij die eerste liefde, dat God die eerste liefde in ons leven is en dat hij dat ook blijft? Dat kunnen we doen door tijd met hem door te brengen. Door een combinatie van de volgende zaken. Door persoonlijk gebed, persoonlijke lofprijs, persoonlijke aanbidding en persoonlijke bijbelstudie. Door die dingen te doen met God, breng je tijd met hem door. En dan ga je hem ook steeds beter leren kennen. Als je weet wie hij is en wat hij belangrijk vindt, dan kun je vervolgens ook gaan kiezen om te doen wat hij wil. Dan zijn we niet meer afhankelijk van ons gevoel, maar dan kunnen we vanuit de relatie dat we hem kennen, weten wat hij wil. En van daaruit ook keuzes maken om te doen wat hij belangrijk vindt. Want als we dat gaan doen, dan proeft en ervaart God ook dat hij onze eerste liefde is. Amen.